openen vanmiddag opnieuw Gods woord in het Nieuwe Testament. En we lezen in deze middagdienst Filippenzen 2 en daarvan de eerste 11 verzen. Filippenzen 2 vanaf vers 1 tot en met vers 11.
Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen van ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der andere is, want dat gevoelen zijn in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
Geliefde gemeente, vanmorgen nam ik u mee naar een boek van Philip Keller. Vanmiddag neem ik u mee naar een boek van een andere schrijver, namelijk de schrijver C.S. Lewis, een Engelse schrijver. Hij beschrijft in zijn boek, getiteld Wonderen, een beeld waarmee hij duidelijk wil maken welke gang de Heer Jezus vanuit de hoge hemel heeft gemaakt tijdens zijn lijden op aarde tot op de diepste diepten, om vervolgens weer op te klimmen uit die diepte en vervolgens verhoogd wordt. Het is, ouderen en jongeren, het beeld van een duiker. Prachtig beeld. Een duiker die springt in het water van een oceaan, die al dieper en dieper afdaalt tot op de bodem van de oceaan. En hij voelt, naarmate hij dieper afdaalt, meer en meer die grote druk boven hem, die grote watermassa die hem te neerdrukt. Het wordt al maar donkerder en donkerder, naarmate hij dieper afdaalt. En op de bodem lijkt er helemaal geen kleur meer te zijn, want het zonlicht laat zich daar niet meer zien, op die allerdiepste diepten. En wanneer dan zo'n duiker een parel heeft opgedoken, die geen kleur meer vertoonde, omdat de zon hem niet meer bescheen, dan neemt die duiker die parel als het ware weer mee naar boven, brengt hem tot boven het water in het zonlicht, waar die parel weer mag schitteren en stralen en schijnen. Het is het beeld, zegt Lewis, van Christus, die mens is geworden, die afgedaald is in de dood, ja, nog dieper is afgedaald, we hebben het net beleden, tot in de hel. Maar die vervolgens ook weer is opgestaan uit de dood. Is opgevaren ten hemel. En die op dit moment aan de rechterhand van de Vader zit. Die op dit moment bidt. En die ook eenmaal zal terugkomen. Inderdaad, we mogen het beleiden met het apostolicum. Om te oordelen de levenden en de doden. Het is niet alleen een beeld dat Lewis gebruikt, het is als het ware ook de tekening die Paulus ons vanmiddag voor ogen schildert in Filippenzen 2. De vernedering van Christus, maar door die vernedering heen ook de verhoging van de Heere Jezus. En het is ook datgene wat we tegenkomen in zondag 14. En dan legt zondag 14 van de Heidelberger Catechismus de nadruk op de vernedering van Christus. Op zijn verlaging. En de Heere geven dat we op deze lijdenszondag daar iets van mogen zien met ogen van het geloof. Hoe die dierbare middelaar zo diep is afgedaald. Om inderdaad verloren parels, verloren zonen en dochters op te rapen. En we willen dat doen aan de hand van zondag 14 van de Heidelberger. Vragen aan woord 35 en 36. Waar inderdaad de nadruk ligt op de vernedering van Christus. En we hopen dat vanmiddag ook te doen aan de hand van Filippenzen 2. Dus beide zullen om aandacht vragen. Maar we lezen nu met elkaar zondag 14. Vragen aan woord 35 allereerst. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest? Geboren uit de maagd Maria. Antwoord, dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag en antwoord 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Schrijf vanmorgen of vanavond onder deze woorden als thema de vernedering van de Allerhoogste. De vernedering van de Allerhoogste. Twee gedachten. Allereerst wat dat voor Gods Zoon betekent. Vraag en antwoord 35. En in onze tweede gedachte wat dat voor Gods Kind betekent. Vraag en antwoord 36. Het is niet een hele scherpe scheidslijn vanmiddag. Beide zullen terugkomen in beide gedachten. Maar toch op hoofdlijnen wat het voor Gods Zoon betekent in onze eerste gedachte. Wat het voor Gods Kind betekent in onze tweede gedachte. En dat alles onder het thema, de vernedering van de Allerhoogste. Het is inmiddels weer 2 weken geleden dat we stil hebben gestaan bij de Heidelberger. We bevinden ons nog steeds in de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. En binnen de behandeling van die 12 artikelen zijn we nog steeds bezig om datgene te overdenken wat we belijden over de Zoon. We hebben inmiddels gehoord dat de geloofsbelijdenis trinitarisch is opgebouwd. Vader, Zoon, Heilige Geest. We zijn nu bezig met het overdenken van datgene wat we belijden van de Zoon. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, daar hebben we bij stilgestaan. Namen van Christus. En nu gaan we overdenken dat de Heere Jezus Christus geboren is uit de maagd Maria. Ontvangen en geboren is uit de maagd Maria. We zouden het vanmiddag aan het begin van de preek ook zo mogen zeggen. Die namen die werpen vooral licht ook op de goddelijkheid van Christus. Namen. En vanmiddag overdenken we als het ware de menswording van Christus. Hoe hij mens is geworden. Een jongere zegt vanmiddag, dan moeten we het dus in de lijdenstijd hebben over kerst. Over dat de Heer Jezus geboren is in het vlees. Dat is waar, jonge mensen. Maar laten we daar nou mee in het spoor van de reformatie gaan. Want was het niet Calvijn die de hele Bijbel doorpreekte? Die 's ochtends standaard uit het Nieuwe Testament stof verkondigde, 's middags stof uit het Oude Testament overdacht, en die inderdaad tijdens de zomerdagen prima over de kerst stof kon preken. Geen enkel probleem voor Calvijn. Het was de zogenaamde lectio continua. Maar ik besef wel, gemeente, dat wij naar goed gebruik wel ons houden aan het kerkelijke jaar. En daarom had het me ook goed gedacht om, terwijl het gaat om de geboorte van Christus, toch ook licht te laten vallen over de lijdensgang van de borg. En daarom gaan we straks ook naar Filippenzen 2. Daar komt kerst ter sprake, maar ook de lijdensgang van de borg, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. Ja, eigenlijk komt vanmiddag alles samen. Maar dan toch wel eerst aan de hand van zondag 14, de geboorte van Christus. Wat zegt de Heidelberger, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Wat betekent dat, dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest, door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Het gaat dus allereerst over de eeuwige Zoon van God. Heel kort, want dat hebben we de vorige keer overdacht. De eeuwige Zoon van God, die in de schoot van de Vader was, die eeuwig heeft bestaan en toch geboren is, een heilig mysterie. Die eeuwige Zoon van God is gekomen in de tijd. Ja, want die God, die Zoon van God, die gekomen is in de tijd, de Heer Jezus Christus heeft het gezegd, eer Abraham was, ben ik. Niet eer Abraham er was, was ik er. Nee, dat is verleden tijd, was ik er. Christus heeft gezegd, eer Abraham was, ben ik, ben ik. Wij zouden dat nooit zo gebruiken, die taalvorm. Grammaticaal gezien klopt dat in onze tijd ook niet. Maar Christus bewoont als het ware een eeuwig heden. Voordat Abraham er was, ben ik. De eeuwige Zoon van God, die in het vlees gekomen is in de tijd. Hij is de eeuwige Zoon van God. En daarom zegt Johannes het ook op een andere plaats. Na mij komt een man die voor mij geworden is. Na mij komt een man die voor mij geworden is. Wie is die man? Dat is de Heer Jezus. Maar de jongens en meisjes weten wel dat Elisabeth, de moeder van Johannes, eerder in verwachting was van Johannes dan dat Maria in verwachting raakte van Jezus. Dus in de tijd kwam de Heer Jezus na Johannes, zouden wij zeggen. Jezus werd later geboren en toch zegt Johannes, na mij komt Christus die voor mij was. Ja, daar doelt Johannes inderdaad op het eeuwige zoonschap van Christus. Christus is de eeuwige God en hij komt in de tijd in het vlees. Hij is de eeuwige God. Ja, hij is God. En daar kunnen de kinderen vanmiddag ook wel voorbeelden van noemen. Hebben we ook al eerder gehoord. Hij heerst over de elementen van de natuur. Hij laat een storm stillen, jongens en meisjes. Hij trotseert ook de wetten van de natuur, want hij loopt op het water en vaart op naar de hemel tegen de zwaartekracht in. Hij doet wonderen. Hij werpt duivelen uit. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is God. En dat zegt de Heidelberger ook, dat blijft hij ook. Maar terwijl Christus God is en God blijft, neemt hij, zo zegt het antwoord, ware menselijke natuur aan. Uit het vlees en bloed van de maagd Maria. In de eerste eeuw na Christus waren er de zogeheten doceten. Dat waren mensen die zeiden dat de Heer Jezus niet een echt lichaam heeft aangenomen, maar een schijnlichaam. En u hoort ook in de brieven van Johannes, hoe Johannes steeds de godheid van Christus wil benadrukken en blijft benadrukken. En dat doet Johannes de apostel met dit doel, om ook die doceten, die schijnleraren, als het ware geen schijn van kans te geven. Die valse leer bedreigt de gemeente en Johannes wil als het ware zeggen, ondanks die valse leer van de doceten die zeggen dat Christus niet echt een lichaam heeft aangenomen van vlees en bloed, zeg ik geïnspireerd door de Heilige Geest dat Christus daadwerkelijk een lichaam heeft aangenomen van vlees en bloed. Geboren uit Maria. Maar daar komt wel wat bij en dat moeten we ook inderdaad belijden vanmiddag. Want Christus is dan als de eeuwige God geboren, heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria, maar dat is wel gebeurd door de werking van de Heilige Geest. Waarom is dat belangrijk vanmiddag? Wel, gemeente, Maria was ook een zondig mens. Kijk, Rome zegt dat Maria heilig is geweest en daarom ook een heilig kind ter wereld heeft gebracht. Dat belijden wij niet. Maria is een zondig mensenkind geweest. Daar zouden we heel veel redenen voor kunnen noemen, doen we nu niet. Maar Maria moest ook leven van genade. Moest ook leven van vergevende liefde. Maria was een zondig mens. En Job had het in het Oude Testament al gezegd. Wie zal er een reine geven uit een onreine? Retorische vraag, niet één. Niemand. Dus hoe kon ooit Maria een kindje ter wereld brengen dat rein zou zijn, dat heilig zou zijn, terwijl ze zelf bevlekt is met zonde? Wel, dat heeft Gabriël nu gezegd. Want Gabriël heeft het gezegd, Maria, de kracht van de Allerhoogste zal over u komen. En de Heilige Geest zal u overschaduwen. Kijk, en op die manier, gemeente, is Christus op een heilige wijze geboren uit een zondige vrouw. Hij is geboren, ja, als het zaad, het vrouwenzaad. Kijk, en dat is voor ons een hele wonderlijke uitdrukking. Ik zal er niet te ver in gaan vanmiddag, maar wij begrijpen wel dat het zaad niet bij een vrouw vandaan komt als een kindje geboren wordt. Dat komt bij de man vandaan. Maar als het gaat om de heilige ontvangenis van de Heer Jezus Christus, en we moeten er ook met gepaste eerbied over spreken vanmiddag, dan is er geen man aan te pas gekomen. Hij is geboren als vrouwenzaad. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, ja, dat Maria werd bevrucht door die Heilige Geest. Begrijp ik dat? Ik begrijp daar helemaal niets van. Begreep Maria dat? Maria begreep er evenmin niets van. Maar Maria heeft wel gezegd, mij de dienstmaagd, geschiede naar uw woord. Ze heeft ervoor gebogen. En laten wij er daarom vanmiddag ook maar heel eerbiedig voor buigen. Heren, het is geschied naar uw woord. Opdat hij, zo gaat de Heidelberger verder, opdat hij ook het ware zaad David zij. Dus de Heer Jezus is geboren uit de maagd Maria, zodat hij oprecht het zaad van David zou zijn. Ja, dat was verschillende keren beloofd in het Oude Testament. Dat uit het geslacht van David een koning op de troon zou komen die voor eeuwig zou regeren. Van zee tot zee zal hij regeren. Meer dan Salomo is hier Christus, de grote zoon van David. En nu zegt de Heidelberger dat de Heer Jezus dus uit Maria geboren moest worden, om zo al die profetieën die wezen op de grote Davidzoon tot vervulling te brengen. En toen kwam ik een verklaring tegen en die zei, dat klopt niet wat de Heidelberger hier zegt. Want er is nergens in Gods woord een aanwijzing te vinden dat Maria daadwerkelijk afkomstig is uit de lijn van David. Van Jozef is dat wel bekend. Dat Jozef afkomstig is uit het huis van David. Maar in de hele Bijbel vinden we geen aanwijzing dat Maria afkomstig is uit het huis van David. En daar heb ik wel een poosje over nagedacht. Zou de Heidelberger dan feilbaar zijn op dit punt? Zou de Heidelberger catechismus dan in gebreken blijven op dit punt? Totdat ik stuitte, gemeente, op Romeinen 1 vers 3. Ik lees het u voor, Romeinen 1 vers 3. Wat zegt Paulus daar in de brief aan Rome, het eerste hoofdstuk, het derde vers? Dan gaat het over de Heer Jezus. Dan zegt Paulus daar van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Het is een leerdienstgemeente, we mogen ons vanmiddag wel een beetje inspannen. Het gaat hier over de Heer Jezus, zijn zoon, Gods zoon, die geworden is uit het zaad van David. Daar hebt u die uitdrukking, uit het zaad van David, uit het geslacht van David. Naar het vlees. Dat kan dus niet Jozef zijn. Want Christus is niet geboren door de wil eens mans, zegt Gods woord. Nee, hij is geboren uit de maagd Maria. Dus mogen we wel degelijk stellen dat ook Maria een plaats heeft ingenomen in de lijn van David. Zodat Christus inderdaad daadwerkelijk de grote Davidszoon zou zijn. Het beloofde zaad. Het vrouwenzaad. Nakomeling van David. En daarmee, zo zegt de Heidelberger aan het slot van antwoord 35, zijn broederen in alles gelijk is geworden. Uitgenomen de zonde. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is zijn broederen in alles gelijk geworden. Dat betekent dat de Heer Jezus op dezelfde manier geboren is dan jullie. Zeker, hij is op een andere manier ontvangen, maar hij is op dezelfde wijze geboren. De Heer Jezus moest ook heel eenvoudig leren praten, leren lopen. Hij is ook groot geworden, daarom zegt Gods woord ook dat hij is toegenomen in grootte, in wijsheid en in genade. Is hij opgewassen, is hij opgegroeid? De Heer Jezus is in alles de broederen gelijk geworden. Maar gemeente, ligt toch aan het eind van onze eerste gedachte toch ook wel deze troost in. Dat de Heer Jezus zo zijn broederen in alles is gelijk geworden, dat hij ook hen kan troosten op een oprechte manier die hem hebben liefgekregen als de medelijdende hoge priester. Bent u in rouw gedompeld, gemeente? Bent u in rouw gedompeld? Christus is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij heeft geweend bij het graf van Lazarus. Hij heeft de ontreddering gezien in de ogen van de moeder van de jongeling van Nain. Hij heeft ook de tranen gezien van de vader, van het dochtertje van Jairus, moet ik zeggen, in de ogen van Jairus. Christus heeft daadwerkelijk verdriet gezien. Hij heeft verdriet gekend. Hij heeft tranen geschreid toen hij bij het graf van Lazarus stond. En daarom kan hij u ook troosten in het verdriet. Ook wanneer u in rouw gedompeld bent. Voelt u zich verlaten? Voelt u zich afgewezen? De Heer Jezus is van God verlaten geweest. We hebben het net gezongen met Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat u mij? Als er één is geweest die daadwerkelijk verlating heeft gevoeld, is het Christus wel geweest in de meest diepe zin van het woord. En daarom u die zich verlaten en afgewezen voelt. Christus is zijn broederen in alles gelijk geworden. Hebt u pijn? Heb jij pijn? Lichamelijke pijn? Psychische pijn? Kijk eens naar Christus die zijn broederen in alles gelijk is geworden. Wat heeft hij niet een pijn geleden? Wat heeft hij niet een pijn moeten doorstaan? Lichamelijke pijn, geestelijke pijn, zielenpijn, tot op het diepst van zijn bestaan? Opdat hij daadwerkelijk medelijden kan hebben met uw en jouw zwakheden. Ook in uw pijn, ook in uw gemis, ook in uw verdriet. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde. Ja, wat een wonder, gemeente, ik hoop er zoiets meer over te zeggen. Maar uitgenomen de zonde. Christus, hij is altijd heilig geweest en gebleven. Hij heeft nooit ene verkeerde gedachte gehad. Woord gesproken, daad gedaan, die de toets van Gods heilige wet niet kon doorstaan. mag het u en jou toch troost zijn. Christus, de eeuwige God, is mens geworden, wat dat voor Gods zoon betekent. En nu onze tweede gedachte, wat dat voor Gods kind betekent. Ja, want de Heidelberger vraagt, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Altijd weer treffend bedacht ik me bij de voorbereiding dat de Heidelberger niet een, mag ik het zo zeggen vanmiddag, niet een theorieboek is. Het raakt wel aan het verstand, maar elke keer klinkt er weer een practicale, een praktische geestelijke vraag. Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Waartoe dient het dat we dit allemaal weten? En ook vanmiddag weer een prachtige vraag. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat nuttigheid, wat voor nut heeft dat nu? Dat de Heere Jezus op een heilige manier ontvangen is door de Heilige Geest en geboren is. Wel, dat zegt het antwoord, dat hij onze middelaar is. Nieuw gemeente, hier is de kerk aan het woord, kerk met een hoofdletter. De schapen van Christus, de kudde die hij gekocht heeft met zijn dierbaar, kostbaar bloed. Die kerk horen we aan het woord, die kerk spreekt hier. Dat hij onze middelaar is. We hebben dat in zondag 5 overdacht, dus daar wil ik ook kort in zijn vanmiddag. Maar wij hebben door onze zonde, door onze schuld God vertorend. En God kan van zijn recht geen afstand doen. En Gods recht en zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid eisen mijn dood. Uw dood, jouw dood. Maar nu wil Christus als de middelaar tussentreden, tussen die God die als het ware mijn dood eist en de wet die als het ware mijn ondergang eist, die wet die mij vervloekt. En nu wil die middelaar Christus tussen God treden en de mens treden, zodat God weer verzoend kan worden, dat de mens weer in een verzoende betrekking tot God kan komen te staan. Hij is daadwerkelijk de middelaar die tussen beide in komt staan. Hoe kan hij dan de middelaar zijn? Antwoord 36. Dat doet hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Christus is in alles onschuldig geweest. In zijn spreken, in zijn luisteren, in zijn doen, in zijn denken, in zijn laten. Alles wat Christus deed was doortrokken van heiligheid en onschuld. Zodat zelfs de wereldrechter moest zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Zelfs Pilatus vond geen schuld in hem. Volkomen onschuldig. Maar de Heer was ook volkomen en is volkomen heilig. Hij is vlekkeloos. Hij is rein. Gemeente, denkt u eens met me mee. Hij heeft nooit één enkele onreine begeerte gehad. Nooit, jonge mensen, een verkeerde fantasie. Nooit een verkeerd verlangen gehad. Hij was vlekkeloos, rein, zondeloos in alle dingen. En dan moet u eens met me meelezen, en ook dat maakte indruk in de achterliggende week toen ik deze stof overdacht. Dan moet u eens met me meelezen wat er nu in de Heidelberger Catechismus gebeurt. Dat hij onze middelaar is, zegt Gods volk, en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. U hoort het, is één lopende zin. Want tussen onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, daar staat geen komma. Er staat in mijn Bijbeltje een spatie, een klein wit stukje dat scheiding aanbrengt tussen de heiligheid van Christus, de volkomen heiligheid, en mijn zonde. Dat wordt nu in één adem genoemd vanmiddag. Dat is toch een wonder? Dat is toch groot? En als u dan let op de vraagstelling, dan gaat het in die vraagstelling van vraag en antwoord 36, over de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En dan gaat het in antwoord 36 ook over hoe ik ontvangen en geboren ben. Diezelfde woorden komen terug. En als we dan doorlezen in antwoord 36, dan zien we dat de Heer Jezus als middelaar met zijn onschuld en heiligheid nu die zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Helemaal bedekt. Ik ben zondig. Ik ben schuldig. En ook door ontvangen genade en na ontvangen genade moet ik zeggen. Ook na ontvangen genade zijn er nog zoveel zaken die in strijd zijn met Gods wet, ook in het leven van Gods kerk. Maar nu wil de Heer Jezus en nu kan de Heer Jezus al die zonden, al die ongerechtigheden, al die verkeerde gedachten, woorden, daden, maar ook die zonden van nalatenschap waarin ik zoveel tekort schiet om hem te dienen. Dat kan de Heer Jezus nu volkomen bedekken. Als God naar zijn kind kijkt, door Christus, dan is de schuld bedekt. Dan is de schuld verzoend. Jongens en meisjes, mag ik een voorbeeld gebruiken ook voor jullie vanmiddag? Catechismespreken zijn denk ik niet altijd eenvoudig voor jullie ook. Maar jullie hebben misschien wel eens papier gezien waar je doorheen kan kijken. Die heb je ook in de rode kleur. Als je dan door zo'n rood papiertje heen kijkt, dan lijkt de hele wereld rood, dan lijken alle mensen die je ziet wel rood. Jullie hebben dat misschien wel eens geprobeerd. Nu, dat is eigenlijk een beeld dat je maar voor ogen moet houden. Als de Heere God, en ik bedoel het eerbiedig, moeten we altijd weer doen, jongens en meisjes. Maar als de Heere God door Christus naar de mens kijkt, ja dan kleurt met eerbied gesproken alles bloedrood. Wanneer de Heere God door Christus naar de zondaar kijkt, dan ziet de Heere God de zondaar aan. Alsof die zondaar alles in eigen persoon had volbracht, zegt de Heidelberger op een andere plek. Hoe gaat dat, gemeente? Hoe beleven we dat? Hoe ervaren we dat? Er zijn velen onder ons die daarmee worstelen. Wel, gemeente, dat gebeurt als de prediking van het woord mag uitgaan. Als het woord gelezen mag worden. En de Heilige Geest die woorden die gesproken worden, daadwerkelijk afgedrukt worden in ons hart. Wanneer teksten die spreken van vergeving, wanneer teksten die spreken van verzoening, daadwerkelijk door de Heilige Geest worden afgedrukt in ons hart. Wanneer het mag klinken, gemeente. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. En ik gedenk uw zonde niet. Ik doe het om mijnentwil. Wanneer de Heere God als het ware zegt, ik heb verzoening voor hem, voor haar gevonden, en de Heilige Geest past die woorden toe, gemeente, dan weet u het zeker. Dan kunnen inderdaad vele wateren die liefde niet uitblussen. Als zou de hele wereld daar dan tegenin komen, als zou de Satan u toesissen, dan kunt u het niet ontkennen. Maar dan mag u met bewustheid van uw ziel zeggen, ja, Heere, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Mijn Heere en mijn God, ik geloof dat u mijn zonden wilt bedekken. Dat u inderdaad om het werk van Christus mij voorbij wil gaan in mijn overtredingen en mijn schuld. Ja, dan mag u er iets van zien dat Christus dat heel persoonlijk voor u en jou heeft gedaan. En nu gaan we met elkaar naar Filippenzen 2. Filippenzen 2 willen we nu met elkaar gaan overdenken. Want daar gaat het een groot gedeelte over de menswording van Christus en ook over de vernedering van de Heer Jezus. Filippenzen 2. Paulus schrijft deze brief aan Filippi En wanneer hij deze brief aan Filippi schrijft, dan spreekt hij daarin op een zeer pastorale toon. Er zijn verscheidene jonge mensen vanmiddag onder ons die momenteel een bijbelstudie doen aan de hand van de brief van de Filippenzen. En dan weten we ook met elkaar dat Paulus in geen enkele brief zo persoonlijk is dan in de brief aan Filippi. Paulus heeft die gemeente heel lief gekregen. Hij heeft een bijzondere band met de gemeente van de Filippenzen gekregen. En Paulus richt zich nu in deze brief tot die gemeente die hij lief heeft gekregen. Maar hoe lief Paulus de apostel deze gemeente ook heeft, hij heeft wel zorg. Wat voor zorg? Ja, geen geringe zorg. Paulus heeft zorg voor de gemeente omdat de eenheid wordt bedreigd. En Paulus, dat moet u weten, elke brief die hij schrijft aan een gemeente, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, elke brief die Paulus richt aan een gemeente, daarin schrijft hij over het belang van de eenheid in die gemeente. Waarom? Wel omdat elke gemeente van Christus altijd wordt bedreigd door verdeeldheid. Altijd. Omdat de gemeente van Christus uit verschillende mensen bestaat. Uit veel verschillende mensen. En daarom wijst Paulus in elke brief die hij richt aan een gemeente in het Nieuwe Testament op de eenheid. En schrijft hij die gemeenten over de eenheid, het belang daarvan. Wel, en dat doet Paulus ook in ons gedeelte. En ik neem een korte aanloop wanneer we op weg gaan naar het gedeelte dat ik met u wil overdenken. Paulus die zegt dan in vers 2, vervult mijn blijdschap dat ge moogt eensgezind zijn. Daar hebt u die eenheid. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed, van één gevoelen zijnde. Ja, zegt Paulus in vers 3, doe geen ding uit twisting of ijdele eer, geen oneenigheid, geen ijdele eer, handel niet uit eigen belang, maar, zo zegt Paulus, maar door uitmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dus, zegt Paulus, laten we nu een ander uitnemender achten. Laten we die als het ware hoger plaatsen dan onszelf. Laten we onszelf verloochenen. Laten we onszelf klein maken ten opzichte van de ander. Laten we ons kleden met ootmoed, met kleinheid ten opzichte van de ander. En als Paulus daar dan op gewezen heeft, wijst hij in vers 4 op dat van een ander is. Een iglexie ook op hetgeen dat van een ander is. Heb niet alleen oog voor wat van u is, van jou is, maar, zegt Paulus, heb ook oog voor datgene wat van een ander is. En dan komt er in vers 5 als het ware een brug, waarin Paulus wijst op Christus. Als Paulus dus heeft gewezen op de ootmoed, het klein maken ten opzichte van een ander, neemt Paulus ons nu mee naar het leven van Christus. Om daarmee aan te tonen dat de Heer Jezus dat nu ook heeft gedaan. Op de meest uitnemende manier. Meer dan ooit iemand dat zou kunnen. En daarom zegt Paulus dan ook in vers 5, want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Als het gaat om dat woordje gevoelen, gemeente, gaat het om een blijvend gevoelen. Niet een vlaag, niet een bui die weer overgaat, maar we mogen het ook zo vertalen, het is een gezindheid. Een permanent gevoelen. Laat die gezindheid, laat dat gevoelen in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was. Wat voor gevoelen, wat voor gezindheid was er dan in de Heer Jezus? Dat zegt Paulus in de volgende versen, die in de gestaltenis God zijnde geen roof heeft geacht Gode even gelijk te zijn. Als het gaat in vers 6 over de gestaltenis Gods, dan wordt er in het Grieks voor gestaltenis het woordje morphe gebruikt. Morphe. Wij kennen dat wel van het woordje metamorfose. Daar zit het in. Het betekent vorm. Maar bij ons kunnen vormen veranderen. Een kind wordt een puber wordt een volwassene. Vormen kunnen veranderen. Maar als het hier gaat om de gestaltenis van God, dan is dat een blijvende gestaltenis, een blijvende vorm. Want, wat is dan die gestaltenis van God in vers 6? Wat is die gestalte van Christus in vers 6? Ja, Calvijn zegt het heel mooi. Die gestaltenis is nu de heerlijkheid van Christus. Christus heeft de heerlijkheid van God. En daarmee is Christus ook God. Denk maar aan een koning, jongens en meisjes. Een koning heeft heerlijkheid. Dat zie je aan zijn kleed, aan zijn scepter, aan zijn troon. Die heerlijkheid heeft Christus als het ware ook gehad. Heerlijkheid van God. Hij is God. En dat hij God is en dat hij de gestaltenis van God heeft, dat heeft hij, zo zegt vers 6, nu niet geacht als een roof. Niet zo'n makkelijk gedeelte, niet zo'n eenvoudig gedeelte, maar we moeten het zo zien, dat heeft Christus zich nu niet op een onrechtvaardige manier toegerekend. Nu maar een eenvoudig voorbeeld, wanneer ik zou zeggen dat ik een dokter ben in de theologie, dan eigen ik mij dat onrechtmatig toe, want ik ben maar een master in de theologie, een doctorandus. Dus als ik zeg dat ik dokter ben, ik heb doorgestudeerd en die titel pas ik op mij toe, dan ben ik aanmatigend. Dan roof ik eigenlijk die titel. Maar dat Christus nu gelijk aan God is, dat Christus God is, dat heeft de Heer Jezus niet geroofd. Dat heeft hij zich niet oneigenlijk toegeëigend. Dat komt hem daadwerkelijk toe. Want hij is het. Maar wat hier ook in ligt gemeten, en dat is nog veel rijker. Dat de Heer Jezus dat nu niet als een roof zich heeft toegeëigend, dat hij zich dat niet onrechtmatig heeft toegeëigend, dat betekent ook dat de Heer Jezus als het ware tijdens zijn menswording voor een deel daar afstand van heeft gedaan. Dat hij het niet als een roof heeft beschouwd, dat betekent ook dat de Heer Jezus er niet aan vast heeft willen houden. Dat hij, en ik bedoel het met hoge eerbied vanmiddag, maar we moeten het elkaar wel duidelijk proberen te maken. Dat hij als het ware op een heilige manier bedankt heeft voor die eer. Hij heeft het niet als een roof beschouwd. Hij heeft het niet krampachtig vastgehouden. Hij heeft er afstand van gedaan. Die heerlijkheid. Wat heeft hij gedaan, vers 7? Hij heeft zichzelf vernietigd. Gemeente, ik kan er maar van stamelen vanmiddag. En ik meen dat oprecht. Ik kan maar een beetje hakkelen vanmiddag. Wat betekent het dat de Heer Jezus zich nu heeft vernietigd? Wel, dat betekent allereerst niet dat hij opgehouden is God te zijn. Hij is de eeuwige Zoon van God, hebben we net beleden. Hij blijft de eeuwige Zoon van God. Als Christus tijdens zijn menswording zou ophouden God te zijn, ja, dan zou hij ophouden te bestaan. Sterker nog, dan zou de drie-eenheid ophouden te bestaan. Christus bleef God, dus dat betekent het niet. Wat betekent het wel dat hij zich heeft vernietigd? Wel, gemeente, dat betekent dat hij zich als het ware leeg heeft gemaakt. Dat hij zich ontledigd heeft. Dat hij de hemelse heerlijkheid achter zich heeft gelaten. Dat hij de engelenzang achter zich heeft gelaten. Dat hij de rijkdom die hij had bij de Vader achter zich heeft gelaten. En dat hij naar deze vervloekte aarde is gekomen. En dan moet u even met me meedenken. De engelenzang. Heilig, heilig, heilig is de Heere der legermachten. En op aarde. Hij roept Elia. Laten we zien of Elia komt. Als hij dan Gods zoon is, laat hij dan van het kruis komen. En de rijkdom die hij had van de Vader. En dan die vervloekte aarde. Dat de Heer Jezus op aarde moest zeggen, de vogels des hemels hebben nesten en de vossen hebben holen, maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op kan neerleggen. Niets! Die rijke Christusgemeente is zo arm geworden dat hij alles op de aarde moest lenen. Hij moest geboren worden in een stal die niet eens van hem was. Hij moest onderwijs geven uit een scheepje dat niet van hem was. Hij vroeg aan de Samaritaanse vrouw een beker water die niet van hem was. Hij moest een ezel huren om Jeruzalem binnen te rijden. Hij moest een opperzaal regelen voor zijn discipelen om het avondmaal te houden dat niet van hem was. Hij had zelfs niet eens een eigen graf. Christus heeft zich ontledigd, heeft zich vernietigd, heeft zich leeggemaakt. Hij heeft, daar hij rijk was, zichzelf arm gemaakt. Dan zijn we er nog niet, want hij heeft, zegt Paulus in vers 7, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. De gestalte van een slaaf. Zie maar hoe hij daar in die gehuurde opperzaal een doek om zich heen bindt, de kan met water pakt en de voeten van de discipelen wast. En welke prijs, jongens en meisjes, werd er voor de Heer Jezus betaald? De prijs van een slaaf, 30 zilveringen. Hij is het. Dienstknecht geworden. Hij heeft de gestaltenis, de vorm van een dienstknecht aangenomen. En hij is de mensen, zo zegt het slot van vers 7, in alles gelijk geworden. In alles gelijk. Maar, gemeente, nog een keer met de woorden van de Heidelberger: uitgenomen de zonde. En dan zegt Paulus in vers 8, en in gedaante gevonden als een mens. U zegt, dat is een herhaling van Paulus, want aan het slot van vers 7 heeft hij al gezegd dat Christus de mensen gelijk is geworden. Wat is het verschil met vers 8? Wel, gemeente, ik geloof dat dit het verschil is, dat de Heer Jezus in de gedaante gevonden is als mens, dat betekent dat de mensen hem gezien hebben als mens. Die gedaante heeft hij aangenomen. Wat bedoelen we daarmee? Wel, de Heer Jezus is God, hebben we net gezegd. Bleef ook God. Maar toen hij zei, eer Abraham was, ben ik. Wat deden de mensen toen? Toen hebben de mensen stenen opgeraapt om die naar hem toe te gooien. Ze wilden hem stenigen. En God, die eeuwig God is en God bleef, hij ging door het leven als, ja als wie? Wat zeiden de mensen? Het is de zoon van de timmerman. En als de Heer Jezus demonen uitdreef, werd er op enig moment gezegd, toen hij dat deed, werd er op enig moment gezegd, hij werd ze uit door de overste van de duivel. Dus toen de Heer Jezus als God, gemeente, als God, toen de Heer Jezus als de eeuwige God mens werd, ging hij als mens door het leven. De meeste mensen hebben zijn godheid helemaal niet gezien. Hij heeft zijn godheid als het ware op een bepaalde manier bedekt, toegedekt. Daar is een schaduw over gevallen. En Christus heeft dat ook laten gebeuren. Hij heeft niet gezegd, jullie denken wel dat ik mens ben, zo zien jullie mij, maar ik ben daadwerkelijk God. Dat heeft hij wel gezegd, maar hij heeft het niet keer op keer benadrukt. Hij heeft vooral veel gezwegen. En zo is hij dus ook geworden de gedaante van een mens. Dat is ook lijden geweest van Christus. En dan heeft de Heer Jezus, en we moeten door, zie ik, dan heeft de Heer Jezus zichzelf ook vernederd. Jawel, Christus is ook vernederd door de mensen. Bespot, bespuugd. Geslagen, gekruisigd. Hij is ook vernederd. Maar dit is nog meer, gemeente. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft het inderdaad, Psalm 40, gezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat heeft hij in de hoge hemel al gezegd. En daarom begint de vernedering van Christus eigenlijk al in de hemel. Daar heeft hij het op zich genomen om die diepe lijdensgang te maken. Hij heeft zich bewust vernederd. Hij heeft zich ook laten vernederen. Wij zouden misschien verwachten dat Christus met eerbied gesproken op enig moment gezegd zou hebben, Nou is het genoeg. Nu is het genoeg. Toen hij bespot en geslagen werd. Nu maak ik daar een einde aan. Ik heb ook mijn rechten. Als jullie dit mij aandoen, dan blaas ik jullie weg met de adem van mijn mond. Dan neem ik wraak, dan laat ik mijn toren over u uitgieten. Maar nee, gemeente, Christus heeft het niet gedaan. Hij heeft zich vernederd, hij heeft eronder gebogen. Wat een lijdensweg, wat een lijdensgang. En zo is hij, gemeente, gehoorzaam geworden, zegt Paulus, tot de dood. Ja, de dood des kruises. Hoe de heilige drie-eenheid werkt, dat begrijpen wij niet. Dat begrijpen we nooit. Maar hij is wel gehoorzaam geworden. Hij heeft het gezegd tegen de Vader in de hof van Gethsemane. Vader, uw wil geschieden. Uw wil geschieden, niet mijn wil geschieden. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hoe moeten we vanaf blijven? Maar hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood des kruises. Gemeente, de dood van het kruis was een smadelijke dood, een schandelijke dood. In de ogen van mensen, maar ook in de ogen van God. Smadelijke dood. Maar Christus is die dood ingegaan. Zo diep is hij vernederd, dat hij zichzelf heeft laten veroordelen tot de dood van het kruis. In zijn bekende woorden, wat denkt u toch even met me mee? Hij heeft gehangen tussen misdadigers. Die allerhoogste God, omringd door engelen, heeft naakt gehangen tussen misdadigers. Daar heeft hij zich op aarde mee omringd. Wat een vernedering, gemeente. Wat een vernedering. Daar blijft het niet bij, want er komt ook een verhoging, ik laat dat nu rusten, het moet ook allemaal verwerkt worden. Maar de Heere God heeft Christus ook uitermate verhoogd, zo lezen we in vers 9. De Heer Jezus is opgewekt. En toen Christus is opgewekt, heeft hij een naam gekregen boven alle naam. Wat voor naam is dat geweest? Dat is de naam Heere, Kyrios. Daarom kon de Heer Jezus ook zeggen aan het eind van zijn aardse leven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Heer, de Kyrios. Die naam krijgt hij van de Vader. Met wat voor doel? Ook vanmiddag, op deze zondagavond. Vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Christus zal op de jongste dag, gemeente, en daarna groot gemaakt worden door engelen. Ook degenen die op de aarde zijn, zullen hun knie voor hem buigen. En zelfs degenen die onder de aarde zijn, dat zijn degenen die gestorven zijn, maar het zijn ook de demonen, de duivelse duistere geesten. Allen zullen ze hun knie voor Christus buigen. En allen zullen ze erkennen dat Jezus Christus de Heere is in alle eeuwigheid. Geliefde gemeente, we gaan besluiten. We gaan besluiten. Hebt u uw knie al gebogen voor deze middelaar die zo diep wilde afdalen? Mag uw tong al belijden dat hij Heere is over hemel en aarde? Als we dat niet belijden, als we daar niet toe komen, dan zullen we eenmaal met die duistere machten, met die demonen, met die duistere duivelen, met Gods tegenstanders gedwongen buigen. En ik zeg dat echt niet om u en jou af te schrikken of bang te maken, echt niet. Maar we zullen allemaal buigen, allemaal, allemaal. Maar als we nog niet verzoend zijn met de Heere, zal het een gedwongen buigen zijn. Dan zullen we gedwongen zijn voet kussen. Dan zullen we gedwongen moeten belijden dat hij de grote Heer is. Maar nu kan het nog, gemeente. Nu mag het nog. Nu mogen we nog vrijwillig tot deze Christus gaan. Iemand zegt vanmiddag aan het eind van de preek, kan het voor mij ook nog? Kan het voor mij ook nog? Is er voor mij nog genade? Is er voor mij nog verzoening mogelijk? Ik worstel er zo mee. Ik top er zo mee. Ik voel me zo aangevochten. Is er voor mij nog genade? Ik draai het vanmiddag om. Als Christus, de Allerhoogste, zo laag heeft willen afdalen, zou het dan voor u niet kunnen? Zou het dan voor jou niet kunnen? En mag ik dan ook eindigen met een ernstig woord van John Owen, wat ik in de achterliggende week las? Wanneer wij twijfelen aan de gewilligheid van Christus, zal dat ons oordeel betekenen. Wanneer we, ik zeg het maar met eigen woorden, wanneer we twijfelen aan de gewilligheid en bereidwilligheid van Christus om u te redden, dan zal het onze eigen ondergang worden. Zo is het ook, gemeente. Zo is het ook. Het zal aan Christus niet liggen. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich vernietigd. Hij heeft zich ontledigd. Opdat hij die rijk was, arm werd en daardoor wij die arm zijn, rijk kunnen worden. Ja, dat we het mogen zingen met de dichter van 40. Het 4e, maar ook het 8e vers. Verheug het volk, verbreid hen allen heren, die naar u zoeken het elken stond. Ja, leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God, de Allerhoogste, zij eeuwig lof en eer. Amen.